Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En wij zitten hier weer op zondagavond via het beeldscherm met elkaar te praten. Maar we hebben wel weer een lekker draaiboek.
Zeker, zeker. Ja, en we hebben weer heel veel mooi voetbal gezien. En het is, het kan geen toeval zijn dat de Wimbledon weer tevoorschijn kwam dit weekend.
Denk je dat nu het een eigen naam heeft, dat er meer Wimbledons gemaakt gaan worden?
Nou, we zijn er natuurlijk gewoon scherper op. Dat is één ding wat zeker is.
Nee, ik denk toch echt dat doordat het een naam heeft gekregen, spelers het ook serieuzer nemen.
Nou, het is in ieder geval, kijk, wij hebben deze naam gewoon, of tenminste, jij hebt hem bedacht. We hebben hem geadopteerd.
Nee, bij.
Oké, wij hebben hem bedacht. We gebruiken hem. We hebben hem de wereld ingeslingerd. Dus dat komt gewoon bij veel mensen terecht. En blijkbaar werkt het bij het scoren van Wimbledons. Alleen, ik ben nog aan het wachten op het eerste moment dat het in de krant staat of in een wedstrijdverslag.
Ik denk dat het lijntje naar Wietse misschien het kortste is. Dat we het van hem moeten hebben.
Okay,
dat hij dus hem gewoon kan introduceren.
Ja, ja.
En ik denk ook dat je hem niet hoeft uit te leggen. Gewoon die goal wordt gemaakt en je moet gewoon zeggen, een Wimbledon, wat sick. Of hij probeert een Wimbledon.
Ja. Oké. Nou, dan ga ik. Ik zie Wietse af en toe voor werk. Dus dan, ik zal het even een beetje inmasseren bij hem.
Maar feit is wel dat het dus vaker gebeurt. Sterker nog, zelfs in één wedstrijd twee keer door dezelfde speler.
Ja, ik kreeg een berichtje doorgestuurd via Instagram van een luisteraar. Die stuurde wedstrijdbeelden van OS 20 tegen OJC Rosmalen. Topamateurs, volgens mij denk derde divisie. En daar scoorde een Van Dijk, was zijn naam geloof ik, achternaam. Die scoorde dus twee Wimbledons in één wedstrijd. Eentje volgens mij net over de middenlijn, als ik me goed herinner. En eentje net voor de middenlijn.
Ja, eentje uit een vrije trap en eentje uit open spel.
Ja, en het waren wel,
telt allebei.
Ja, het waren twee echte, toch?
Ja, ze telden allebei. Ze waren mooi getrapt. Ze gingen een mooie lijn, een beetje strak. Eerst lang, recht, schuin omhoog. En daarna met een mooie bolling vielen ze in het niet.
En toch wel een eerste keer, toch? Ik heb dit nog niet nooit eerder gezien, dat iemand twee keer een Wimbledon maakt in één wedstrijd.
Ik denk dat het een unicum is. En ik wil het niet claimen, maar helemaal los van de naam wil ik het ook niet.
Nee, we hebben er toch echt wat mee te maken.
Ja.
Dan nog een ander ding, leuk, om even in de gaten te houden. Het is volgende week natuurlijk Koningsdag. En met Fanshoppie, ons webwinkeltje met allemaal geinige voetbalspullen, stuiten wij op een lading Nike KNVB oranje petjes. En dat is, je wil, kijk, wat ik altijd heb met Koningsdag, je wil wel iets oranjes aan, maar je wil niet helemaal oranje zijn. Dat je gewoon zo'n idioot wordt.
Shirt.
Nee, precies. En dan is een oranje petje is gewoon, dat is goed. Dat past precies in hoe je je wil kleden met Koningsdag. En wij hebben, we hebben een aantal beschikbaar. Die komen morgenavond, dus maandagavond of dinsdag online. Als je dezelfde dag nog bestelt of een dag later, dan denk ik wel dat het voor zaterdag bij je is. We zullen het meteen op de post doen.
Waarschijnlijk woensdag of donderdag al.
Ja, en dan maak je de blitz op Koningsdag. En dat is belangrijk. Dus hou Fanshoppie ook eventjes in de gaten. En dan kunnen wij gaan beginnen met de echte afleveringen.
Ja, want we gaan niet eerst nog naar Goedemorgen Eredivisie, want dat was er niet.
Nee.
Heb je uitgeslapen?
Ik had een vrij weekend. Nou, ik had zaterdag de verjaardag van Berend, een hele goede vriend. En dat was behoorlijk uit de hand gelopen wel. Dus
dat was goed getimed.
Dat was echt perfect getimed. En ik heb dus ook tot heel laat uitgeslapen. Maar dat kwam niet omdat ik lekker rustig nog bij te slapen. Maar dat kwam omdat ik heel laat thuis was.
We gaan naar de momenten die het voetbal mooi maakten dit weekend. En het eerste is weer misschien wel een typisch Socrates moment te noemen.
Ik vind hem heel leuk.
Iets wat niet op het veld per se gebeurde. Maar wel iets die de soap die voetbal ook is. En waarom we voetbal ook mooi maken. En weer meer diepte en lading geeft. Sinds 3 weken bestaat namelijk het Instagram account de Memphis Art Collection. Dat is een pagina waarop Memphis zijn kunst laat zien. En dan is dat dus niet zijn voetbalkunst. Niet de kunst die hij misschien verzameld heeft. Maar de kunst die hij zelf maakt. Want naast voetballer, modeontwerper en rapper is Memphis nu ook kunstenaar. Ik zal het even omschrijven. Het Instagram account. Het bestaat tot nu toe nog uit 2 posts.
Weinig volgers ook nog. Dus je bent er echt vroeg bij.
1500.
Ja.
De eerste is een reel. En dat is een vrij, kan ik toch wel zeggen, absurdistische, dromerige reel. Waarin we een timelapse zien van een hotelsuite. Waarin Memphis schildert. Midden in de suite op een schildersezel. Terwijl hij roomservice ontvangt van een ober in een wit kostuum.
En
vervolgens zien we een shot POV schilderij van Memphis close-up die de lens beschildert. Begeleid natuurlijk door zijn eigen muziek. De tweede post zijn een paar slides, een paar afbeeldingen, foto's van een schilderij in diverse stadia van afheid. En je ziet ook Memphis in zijn tuin het werk aan het schilderen. Het is natuurlijk fijn, want dit zijn 2 werelden die weer samenkomen. Ik heb tijdjes ook in musea gewerkt.
Ik wou net zeggen.
De kunstacademie gedaan, dus ik ben blij dat die 2 werelden elkaar weer eventjes raken. Ik zoek wel eens een beetje geforceerd naar overeenkomsten, maar in dit geval...
Het werd je aangereikt, ja.
Ja. En voordat we het even gaan hebben over... Voordat we het gaan hebben over Memphis en kunst maken, wat natuurlijk wel een ding is, wil ik ons eerst even focussen op het werk zelf. En dat werk wat hij in die hotelsuite maakt in de eerste reel, die is moeilijk te zien. Dus we focussen ons in... we zoomen een beetje in op dat tweede schilderij.
Maar jij wordt nu eventjes een kunstcriticus eigenlijk, zo moet ik het zien.
Ja. Ja,
toch?
Ja, laten we ons gewoon echt even puur op de kunst focussen.
Vertel.
Het is
wat heb je gezien?
Dus de tweede post, die is getiteld Mac, M-A-C. Ik weet niet of dat de titel van het werk is, of dat het een afkorting is voor Memphis Art Collection.
Zou zomaar kunnen, de tweede.
Voor het verhaal noemen we dit werk maar even Mac. Ik zou het werk bestempelen als een toch wel vrij naïef geschilderd, abstract expressionistisch schilderij. Op een donker oranje achtergrond zien we een zwevende 8 of op een infinity tekenachtig geïnspireerde vorm. Met een palet van donkerpaarse, donkerblauwe, maar ook felle gele en roze zien we concentrische cirkels in die vorm geschilderd. En in het midden van
wat betekent dat, concentrische cirkels?
Ja, zeg maar steeds kleiner worden naar binnen toe.
Ja.
En in de grotere van de 2 rondingen zien we een snelle plus neergekwast. En over deze laag heen zien we in toch wel kenmerkende action painting stijl van onder andere Jackson Pollock.
Ja.
Een soort grillige verfslierten die duidelijk met snel veel tempo van waarschijnlijk een afstandje van het doek met de kwast zijn aangebracht. En ik zou toch wel willen zeggen dat door het onbevangen enthousiasme en door het samenbrengen van die 2 verschillende schildertechnieken op 1 doek... zit het werk ergens tussen het kinderlijk expressionisme van de Cobra-groep, waaronder Karel Appel toebehoorde, en het Amerikaans abstract expressionisme van na de Tweede Wereldoorlog, waar Jackson Pollock toebehoorde in.
Ik kan wel merken dat jij hier verstand van hebt.
Dankjewel. Ja. Nou, ik gebruik gewoon een paar moeilijke woorden. het is een tijdje mijn werk geweest. Maar echte kunsthistorici die zullen zich wel zitten te verbijten. De pagina is verder dus nu nog vrij leeg. Maar op de profielfoto zien we al wel een kleine sneak peek van een volgend werk. Waardoor toch wel het vermoeden bestaat dat we binnenkort meer van zulke schilderijen kunnen verwachten. En ook die anderen zullen waarschijnlijk ook in een soort gelijke, soort enthousiast, naïeve stijl van het eerste werk geschilderd zijn. En voor degene die dit betoog als een soort sarcasme interpreteren, het spijt me. Want zo bedoel ik het dus ook eigenlijk echt niet.
Nee.
Want ja, dat schilderij ontstijgt echt nauwelijks een werk wat je op schilderles op de middelbare school maakt.
Het is niet indrukwekkend, nee. Qua kwaliteit.
Ja, het is wat je, om maar snel van die les af te zijn, snel maakt en het expressionistisch noemt en denkt dat je ermee wegkomt. Het kleurgebruik is behoorlijk simpel. De vorm is naïef. Van een duidelijk concept is nauwelijks sprake. Maar ik ben toch, bewonder ik Memphis. En dat het verschil namelijk met dat werk wat jij op school maakte, is dat jij dat werk op school maakte. En Memphis doet het nu op 30-jarige leeftijd met een groot publiek. En dat vind ik, dat verandert alles. Want probeer het dan nog maar eens.
Ga dan maar eens een
nieuwe hobby vinden in een hele nieuwe wereld. Meteen je billen bloot. Meteen dat schilderij gewoon te laten zien. En ik zou het dus ook niet scharen onder een soort ijdelheid van Memphis, maar juist onder een soort onbevangenheid. Want zo'n leeg canvas, om voor zo'n leeg canvas te staan, is toch intimiderender dan je denkt. En als je dat dan ook nog eens laat zien aan je publiek, vind ik dat bewonderenswaardig. En het is hetzelfde soort, ik betrap me namelijk wel eens bijvoorbeeld als ik vertrek zit te kijken, dat ik die mensen eerst heel hard aan het uitlachen ben omdat ze de taal niet spreken en een bouwval hebben gekocht in een land waar ze nog nooit zijn geweest en hun huis in Nederland nog te koop staat.
Je denkt, wat de fuck gaan jullie nou weer doen? Wat zijn jullie voor jullie dit doen?
Precies, dat denk je natuurlijk ook een beetje bij Memphis. En het is ook makkelijk haten. Maar uiteindelijk maakt bij mij in ieder geval bij het kijken naar zo'n aflevering, en dus ook nu met het kijken naar Memphis Art Collection, maakt dat toch wel plaats uiteindelijk voor bewondering, voor dat ongebreidelde enthousiasme en het aanstekelijke optimisme waarmee die mensen en dus ook Memphis dat avontuur aangaan. Dus het is eerst misschien een beetje een schamper lachje, maar later toch een beetje bewondering. En uiteindelijk denk ik toch ook dat iedereen die op een podium gaat staan of een of andere vorm van zelfexpressie doet, toch altijd te bewonderen is. Want je doet het maar wel. En of je dan gaat rappen of kleren ontwerpt of een nieuw trucje uitprobeert op een veld of een documentaire over zichzelf maakt. Ja, het kan je smaak niet zijn. Het is ook zeker getuigd dat niet van goede smaak. Maar hij doet het wel. En tuurlijk, ja, het is onhandig of zo. Maar het is toch wel kleurrijker dan de meeste saaie profs die je nooit leert kennen.
Ja, maar jij zou dus eigenlijk een lans willen breken voor het gevoel dat als jij zin hebt om te gaan schilderen of zin hebt om een keer te gaan, te gaan boetseren of zo, dat je niet daarover nadenkt van, oh, kan ik dit wel? Of is dit wel gepast als ik ook nog voetballer ben? Maar gewoon doen. Ga doen.
Ja.
Boom.
Die onbevangenheid is toch geweldig. Ik denk dat je dat altijd moet aanmoedigen.
Ja.
Ook als iemand op een podium gaat staan en weet ik veel, comedy gaat doen en dat is totaal niet grappig. En ik denk dat er niks zo gênant is als iemand die een niet echt goede comedian is of zo. Maar ja, doe het. Ga het maar doen. Zo, dat feit is al te bewonderen.
Ja.
Wat vind jij zelf los hiervan van de Memphis Art Collection?
Nou, ik zou het gewoon kort willen samenvatten totdat ik het geen mooi werk vind. Ik vind het gewoon niet mooi. Nee.
Ja, maar daar gaat het niet om bij kunst.
Nee, nou ja, kijk. Daar gaat het natuurlijk ook wel om. Maar kijk, wat je net zei, dat is denk ik wel belangrijk. Van iedereen heeft een soort van stemmetje in zijn hoofd die de ander af en toe naar beneden haalt en daarmee jezelf dus een beetje omhoog probeert te krijgen. En dat was ook wel mijn eerste gedachte bij Memphis, dat ik dacht, ja, wat is dit nou weer voor een onzin? Weet je wel, net als af en toe die rapmuziek. Soms is het vet, maar er zitten ook wel echt hele slechte shit tussen. En dan is het heel makkelijk inderdaad om te denken van... waarom man, ga blijf gewoon voetballen en val ons niet lastig hiermee. Maar ik ben het ook wel eens met jou van waarom niet? Ga het maar doen. En als jij voelt dat je wil schilderen, ga schilderen. Het enige wat ik je kunt je afvragen of het dan per se op Instagram hoeft. Als je wilt leren schilderen, kan je ook gewoon gaan schilderen. Dat hoef je niet per se meteen met de wereld te delen. En ik vraag me wel af hoe zuiver zijn motief daar achter is. Of hij gewoon dat heel graag met de wereld deelt, omdat hij denkt, gelooft dat mensen er wat aan hebben of zo. Of dat daar dan toch nog een soort van ego ding achter zit of zo.
Ja, maar ook dan doet hij het toch alsnog. Ik bedoel, ook al is de motivatie om dat op Instagram te zetten, hij zet het wel op Instagram. Ik vind dat best wel... Ik vind het eigenlijk bijna... Zeg, misschien doet hij dit al jaren. Dat weten we niet.
Nee, dat
misschien
weten
is
we
hij
niet.
Al jaren op zijn eigen zolderkamertje aan het schilderen. Maar dan nog, ook als het zijn eerste... Of misschien juist wel zelfs als het zijn eerste schilderij is. Is het nog dapperder dat hij het gewoon meteen laat zien aan zijn publiek.
En
daar zit natuurlijk ijdelheid bij. Ja. Dat hij denkt dat hij dit ook kan. Of dat hij is gewoon ongehinderd door ook enige kennis van kunst of smaak of twijfels. Maar dat is... Ja, hoe erg is dat?
Nee, als je dat niet, en dat doet hij ook niet hoor. Als je dat dan ook niet pretendeert, dan is het helemaal oké. Hoe denk je?
Hij pretendeert natuurlijk wel wat met die reels en de Memphis Art Collection.
Ja.
Maar goed.
Hoe denk je dat Ronald Koeman hier naar kijkt? Zeg maar vanuit het sportieve oogpunt.
Ja, dat is dan wel toch wel de enige kritiek die ik kan bedenken hierop. Los van dat het gewoon niet mijn smaak is. Maar. Dat is toch wel dat door zijn sportieve prestaties misschien een beetje lijden onder zijn andere activiteiten. En we hebben Memphis natuurlijk wel nodig om het EK te winnen.
Ja. Ja.
Zeker nu Frenkie misschien geblesseerd is.
Ja, we nemen dit op tijdens het laatste gedeelte van de wedstrijd Real Madrid-Barcelona. En we hebben Frenkie nog zien uitvallen. Dus als jullie dit morgen luisteren, dan weten we hopelijk meer. Maar laten we voor nu even bidden dat meevalt inderdaad. Maar ja, het schilderen. Kijk, als hij meer gaat schilderen, betekent dat natuurlijk niet per se dat hij minder gaat voetballen. Weet je wel, ik geloof niet dat hij nu minder in de sportschool zit, omdat hij meer schildert. Het enige is, wat volgens mij lastig is, dit gaat er gewoon bijgehaald worden als hij straks een keer minder voetbalt. En die dynamiek...
Ja, maar dat vind ik dus... Maar dit is,
ja, maar die dynamiek,
precies hetzelfde als de hoed.
Ja, klopt. Maar die dynamiek kan dus denk ik wel invloed hebben op zijn prestaties. Al geloof ik wel dat Memphis zich daar goed voor kan afsluiten. En het ligt dus dan ook helemaal niet aan hem dat het een soort negatief verhaal wordt. Alleen dat is volgens mij het enige sportieve minpunt. Van het gaat gewoon een ding worden straks weer.
Ik zat naar dat werk te kijken en ik dacht, zie ik de voetballer Memphis hierin?
Ja, ja, ja.
En in de vormen en de kleuren en de stijl van het werk zie ik niet echt overeenkomsten met hoe Memphis voetbalt. Want het werk is vrij. Ik zat toch wel naïef en best wel ongeduldig. Tot op zekere hoogte toch ook wel oppervlakkig noemen met een soort ongedefinieerde vormen. En daarin zie ik hiervan niet die inventieve, doelgerichte, geslepen spits Memphis terug. Waar ik het wel in zie, is dat vertrouwen in eigen kunnen.
Zelfvertrouwen.
Dat hij door dit schilderwerk meteen ook groot aan te pakken, het gewoon te doen en ongehinderd door twijfels, dat aan de wereld te laten zien, dat hij dat vertrouwen in eigen kunnen laat zien. En dat is denk ik wel echt kenmerkend voor hem. Dus daarin zie ik wel een mooie parallel.
Ja, en ik zou ook nog gewoon eraan willen toevoegen, gewoon niet te veel nadenken, maar gewoon intuïtief te werk gaan. Volgens mij doet hij dat op het veld ook. Hij doet wat in hem opkomt en dat lijkt hij ook te doen op het doek.
Ik ben blij dat we het al bijna een kwartier over de kunst van Memphis
hebben. Ja, tuurlijk. Ja, daarvoor zijn we er toch, om ook dit soort dingen te bespreken.
Dit is onze bestaansrecht.
Ja, ik moest ook meteen denken aan Dimitar Berbatov. We hebben ooit een aflevering gemaakt over hem. En toen kwamen we erachter dat Berbatov een heel begenadigd tekenaar is. Dat hij allemaal een soort van stripachtige teken... Ja, voor een voetballer toch?
Voor een voetballer.
Dat hij echt, nou, ik was wel onder de indruk van de tekeningetjes die hij maakte. En toen dacht ik, die moet toch ook wel zich gewaagd hebben ooit aan grotere kunstwerken. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Of Berbatov nog in zijn schuur wat heeft liggen. Ben jij benieuwd? Zijn er spelers waarvan je denkt, die wil ik zien schilderen?
Ik dacht eigenlijk een beetje in dezelfde stijl als Memphis. In dat soort enthousiasme en opportunisme. Dacht ik Quilici Hartman.
Hij heeft er nu de tijd voor.
Speciaal gevoel voor esthetiek ook, met die tattoos. Een heel eigen stijl. En ook, denk ik, een soort onbevangenheid.
Ja.
En voor de rest ben ik, denk ik, erg benieuwd naar Xavi. Omdat hij zo met ruimte en hoeken en verhoudingen bezig is. En vaak zegt dat hij ook in andere aspecten van zijn leven daar veel mee bezig is. Als hij in een ruimte is waar de deur is, ja, waar mensen zitten en hoe hij zich daartoe verhoudt en zo. En dat hij ook met Tetris spelen, dat hij daar erg fanatiek in is. Dat soort dingen. Daarom ben ik dan ook wel benieuwd wat hij dan zou maken. Of dat hele geometrische, abstracte schilderijen zouden zijn.
Ja.
En voor de rest denk ik vooral ook, en dat is misschien de meest voor de hand liggende, Cantona. Ja. Die heeft toch wel bewezen al dat hij
is gewoon een kunstenaar.
Kan acteren en kan poëzie kan schrijven en muziek kan maken.
Ja.
Waar ik me eigenlijk afvroeg of jij nog kaartjes hebt gekocht voor zijn optreden volgende week.
Nog niet. Ik heb het wel in een groepsapp gedeeld. En er was best wel wat enthousiasme, maar nog niet dat iemand doorpakte en kaartjes heeft gekocht. Maar ik sluit het zeker nog niet uit dat ik daar komende vrijdag ben in de Meervaart bij Eric Cantona.
Ik wilde dit hoofdstukje afsluiten door om te bedenken of kunst misschien niet alleen zeg maar je sportieve prestaties in de weg kan zitten, maar of kunst je wellicht, of schilderen je hier misschien ook wel kan helpen om een betere voetballer te worden.
Hoe zie je dat voor je?
Daar heb ik even over na zitten denken. En het is misschien een beetje ver gezocht, dat geef ik meteen toe, maar ik denk dat dat misschien wel zou kunnen. In eerste instantie denk ik doordat kunst maken of schilderen altijd toch wel confronterend is. Het gaat toch ook altijd over jezelf. En je komt jezelf toch op een bepaalde manier een beetje tegen. En hoe meer je jezelf leert kennen, hoe beter je voetballer je denk ik ook wordt. Dus dat ten eerste.
Ja.
En ten tweede, en dit heb ik ooit een Engelse wetenschapper in een docu horen zeggen, dat de verhouding, je leert met schilderen natuurlijk een soort verhoudingen en compositie. En dat je dat kan vertalen naar het veld. En die wetenschapper legt een verband tussen de Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw en hoe zij dus ruimte en verhoudingen en composities gebruikten met de Hollandse school en hoe Nederlanders omgaan met ruimtes en de verhoudingen op het veld. Dus wellicht dat daar toch ook iets in zit. En als laatste dacht ik misschien dat schilderen je beter leert kijken en dat je dus misschien sneller de lichaamshouding van een tegenstander kan lezen en zijn actie kan schatten.
Nou, er zijn wel trainers die dan niet per se schilderen gebruiken, maar Graham Potter bijvoorbeeld, die is volgens mij toen hij bij Chelsea of Brighton zat, dan met de hele selectie naar een balletvoorstelling geweest. En daar had hij dan ook een theorie over waarom dat dan goed zou zijn voor een voetballer om zich daar eens in te verdiepen. Dus ik kan me best voorstellen dat er ooit een trainer komt die gewoon in de eerste week van de voorbereiding zegt, jongens, geen bal vandaag, maar we gaan lekker schilderen met z'n allen. Zou toch goed zijn?
Alright, tot zover dan.
Het tweede moment. Dat is wat meer een voetbalmoment, zou ik willen zeggen. Want er stond zaterdagavond een bijzondere wedstrijd op het programma in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De BIF All-Stars tegen de Ajax Legends. En de Ajax Legends, die kennen we. Er werd een blik bekende namen opengedaan. Ook wel een beetje de bekende namen in zulke potjes. Want het viel ons sowieso op dat die Legends wedstrijden, dat gebeurt steeds vaker. En Ajax Legends speelde natuurlijk ook een paar weken terug al tegen de Liverpool Legends. En toen deden dus net als afgelopen zaterdag Ricardo van Rijn mee en Siem de Jong en De Boer en Siloy. Liedmanen. Maar nu deden ook bijvoorbeeld Sneijder en Arve Latsen mee. Best wel leuke namen toch wel. En de BIF All-Stars, die kennen we natuurlijk nog niet. Het staat voor de Black Impact Foundation. En het is een stichting waar Seedorf zijn naam en gezicht aan verbonden heeft. En die in het teken staat volgens hun eigen website van eenheid, diversiteit en verenigde kracht. En ze willen sport, voetbal gebruiken om de wereld in deze moeilijke tijden iets meer te verenigen. Nou, we hebben het er al heel vaak over gehad dat sport dat kan doen. Dus dat is een mooi streven. Maar Seedorf, die gekke Seedorf, had dus wel heel veel mooie namen naar het Olympisch Stadion gebracht. Want jongens die meededen waren Dida, oudkeeper van AC Milan natuurlijk. Sol Campbell, Aldair, Makelele, Seedorf en Davids. Dus samen op het middenveld. Karim Beu, Kanu, een van mijn lievelingsspelers. Owusu Abeyi deed ook mee. Dus dat,
ook een van je lievelingsspelers.
Ja, dus dat was eigenlijk wel heel leuk. De Ajax Legends waren wat fitter en die wonnen uiteindelijk met 4-2. En ik heb het een beetje terug zitten kijken en het was toch ook wel een hele vreemde gewaarwording. Want het was gewoon heel slecht in de markt gezet. Want ja, 8:30 s'avonds Olympisch Stadion. Terwijl dit is toch iets waar je volgens mij ook met je familie of gezin of kinderen naartoe wilt. Nou, dat kan niet als het zo laat is. Wilfried Gené deed commentaar en dat was een beetje, ja, toch ook wel een beetje cynisch en zo grappig proberen te doen met Ronald de Boer als co-commentator. Rare combinatie. En ik bekroop me het gevoel van dit initiatief had wat beters verdiend dan dat lege Olympische Stadion en Wilfried Gené als commentator. Want het was wel eigenlijk heel vet dat al die spelers door Seedorf naar Amsterdam zijn gehaald voor die wedstrijd. Er was zelfs nog even sprake van dat Ronaldinho zou komen, maar die was er niet, dus dat was jammer. Maar het zette me een beetje aan het denken over die Legends-wedstrijden, want dit was er eentje af van la lettre. Ajax Legends tegen Legends all over the world. Maar is dat eigenlijk leuk, zo'n Legends-wedstrijd? Hoe zie jij dat?
Ja en nee, er is natuurlijk wel echt veel leuk aan, want het is gewoon leuk om die oude spelers te zien. Je bent toch benieuwd hoe ze er nu uitzien en of ze het nog kunnen en om ze even zo'n kenmerkend paasje of loopje of trucje te zien doen, dan zie je dat het erin zit en dat het gewoon nog even, ja, bedoel, het ziet er natuurlijk vaak niet meer uit, maar dat het het eventjes doet weer, dat is toch lekker. Het is natuurlijk leuk ook om te zien, nou ja, dat zijn ze natuurlijk een stuk minder fit, maar ook die net gestopte spelers, dat niveau meteen keldert. En dus dat het ook een testament is aan hoe hoog het niveau van het profvoetbal ligt. Het gaat natuurlijk altijd om geld in te zamelen voor een goed doel. Dat is altijd al genoeg reden natuurlijk om dat te doen. Maar voor de rest, ja, het is leuk om te zien hoe ze met elkaar ook op dat veld doen, maar ja, 90 minuten lang naar niet echt fitte matten kijken die een wedstrijd spelen waar niet echt iets op het spel staat, is niet echt leuk.
Nee, nee.
En daarom dacht ik, je moet gewoon zorgen voor zo'n, om het echt leuk te maken, moet je zorgen dat er echt iets op het spel staat. Zo'n legend wedstrijd wordt pas leuk als er ook spanning bij is en als je ziet dat ze echt moeten.
Hoe krijgen we dat voor elkaar dan?
Kraken die al een beetje. Ik dacht, je zou bijvoorbeeld gewoon sowieso een all-star team toernooi kunnen bedenken waarin meerdere all-star teams tegen elkaar strijden om een echte prijs.
Zou leuk zijn.
Dat zijn natuurlijk allemaal competitieve gasten. Die willen allemaal, willen die dan dat ook gewoon winnen. Ik dacht, waar kan je die spelers nou echt mee raken? Ik dacht dat de verliezers mogen dan een bepaalde periode, een jaar lang of zo, niet meer als analist aantreden.
Ja, want dat doen ze overal wel ergens op televisie. Dat zijn allemaal analisten.
Dan raken ze echt in hun portemonnee, zeg maar. Ja. Wat natuurlijk echt, wanneer het echt spannend wordt, is als de legends ook punten kunnen of geld kunnen verdienen voor het echte team. Dus dat de Ajax Legends een punt bij elkaar kunnen spelen door van Feyenoord Legends ook te winnen.
Deze gaat wel vrij ver, moet ik zeggen. Maar ja, okay.
Die zie ik ook niet zo snel komen. Het geld moet misschien gewoon naar de winnaars gaan. Misschien is dat al genoeg motivatie voor alle.
Weg met het goede doel en we gaan gewoon het geld zelf houden.
Ja, misschien kan je het publiek extra vermaken doordat de verliezers een meet and greet met de supporters moeten doen, terwijl de winnaars gewoon lekker met elkaar uit eten gaan.
Dat vind ik een hele goeie.
Maar ik dacht, misschien is de beste, hier was ik zelf erg wel blij mee dat ik dit had bedacht, was dat de all-star teams van de landen die een bid doen voor het WK uit gaan maken wie dan ook echt het WK mag organiseren. Dus niet in achterkamertjes van de FIFA, maar op het veld door Legends of the Game.
Ja, vet.
Ja. Dus dat Nederland gewoon het WK mag organiseren omdat
Kluivert Nederland en Davids en Seedorf het goed hebben gedaan.
Van
Roberto Carlos
van België, en ja. Legends.
Oké, okay, nou dat zijn.
Want daarmee zorg je ook voor dat er gewoon landen met een voetbalcultuur uiteindelijk ook aan de haal gaan met een WK.
Ja, nee, daar zit wat in. Dat is leuker dan die FIFA die het gewoon verkoopt nu de hele tijd. Maar nog ik even terug naar dat fenomeen Legends wedstrijd of All-Star wedstrijd of hoe je het wilt noemen. Want ik zag dat het vroeger op een iets andere manier ook gebeurde. En dat was eigenlijk wel heel vet. Want er is ooit een wedstrijd geweest tussen de World All-Stars met Ronaldo als captain, de echte Ronaldo, tegen de Europe All-Stars met Zidane als captain. En die wedstrijd was niet na hun carrière, maar gewoon tijdens hun carrière. Sterker nog, in 1997. En Ronaldo vormde dus een spitsenduo in die wedstrijd met Batistuta en Nakata, daar kort achter op nummer 10. En Zidane speelde in de Europe All-Stars onder andere met Patrick Kluivert. En dat is sowieso, vind ik, wat die potjes dus heel leuk maakt, is dat je allemaal gekke combinaties op het veld ziet met spelers die in het echt in clubverband of op internationaal niveau nooit samen hebben gespeeld, maar nu wel een keertje. En een jaar later was er nog zo'n wedstrijd in 98. Dat waren de FIFA All-Stars tegen Italië.
Ja, dit is waanzinnig.
Dus Zidane, Ronaldo en Batistuta onder andere, samen in een elftal, de FIFA All-Stars dus. En die gingen dan een wedstrijd spelen tegen het nationale elftal van Argentinië. Waarom bestaat dit niet meer? Want dit is gewoon, dit is vet toch, of niet?
Van het nationale elftal van Italië, toch?
Ja.
Ja, je zei Argentinië. Ja, dat is, ik denk dat dit wel ingrediënten zijn die zo'n legendwedstrijd veel leuker maken. Ten eerste omdat het gewoon allemaal fitte spelers zijn. En ik denk dat het niveau ook omhoog gaat door tegen een echt team te spelen die echt samen spelen. En daarmee wordt het wel interessanter. Maar ik denk dat het probleem nog steeds meer aan het minder aan het niveau ligt, maar aan of er wat op het spel staat.
Want ja.
Ik denk dat dat ook dezelfde reden is waarom we niet naar de Saoedische competitie kijken, terwijl daar toch allemaal grote namen spelen. Gaan we het niet kijken, want het boeit gewoon niet.
Nee. Dus, ja, en het gaat natuurlijk. Het gaat
ik vind ook het geweldig. En als dat nu zou gebeuren, zou ik het natuurlijk sowieso kijken. Maar ik vind toch dat we iets moeten bedenken om het echt spannend te krijgen.
Ja, het gaat natuurlijk ook gewoon niet meer gebeuren met die drukke voetbalkalender, dit soort wedstrijden. Maar het zou wel, ja, ik zou het toch wel leuk vinden. En volgens mij is het voor spelers ook leuk. Het voelt bijna een beetje als FIFA Ultimate Team. Dat je dan dat Phil Foden opeens in de elftal met Pedri kan spelen of zo. Of Bellingham met Florian Wiertz. Dat moet voor die spelers ook leuk zijn. Dat je met de allerbeste spelers ter wereld die niet jouw teamgenoten zijn een keer een potje kan voetballen. Dat is gewoon vet.
Zeker. Ik dacht, wie wil ik dat nu ook nog graag zien, wie zou ik nu graag willen zien spelen? En toen las ik een bericht dat Romario op dit moment 58 en president van America RJ, een club op het tweede niveau van de Rio-competitie, heeft aangegeven dat hij weer gaat spelen.
Wauw.
Voor die club, omdat hij graag nog samen met zijn zoon luisterend naar de prachtige naam Romarinho wil spelen. En dat wil ik dan toch wel echt ook wel graag zien. Want ik ben sowieso erg gevoelig voor vaders en zoons in het voetbal, op wat voor manier dan ook.
Ja.
Maar ik dacht, ja, wie wil ik dan echt graag zien? En toen dacht ik, ik zou heel graag een soort van de battle van de analisten willen zien. Michael Richards, Henry en Carragher tegen Shearer, Lineker en Ian Wright.
Wie gaat dat winnen?
Om ze daarna erover te horen.
Wie gaat dat winnen, denk je?
Michael Richards, Henry en Carragher,
dat
sowieso.
Denk ik ook, ja.
Maar die zijn gewoon net iets fitter.
Ja.
En Michael Richards gewoon heel breed.
Ja, Ja, dat, een analistentoernooitje. Ja, dat zou inmiddels ook kunnen, ja. Ja, ik zou toch... je ziet hem vaak in dit soort potjes opduiken. Maar als ik toch een keer nog Zidane... Het ziet er nog steeds zo mooi uit. Hè. Die stijl is nog precies hetzelfde. Hij is nu 51 volgens mij. En laatst was er ook weer zo'n potje Real All-Stars tegen Porto All-Stars in Bernabeu. En daar gewoon die manier van voetballen is nog steeds hetzelfde. Natuurlijk, het is wat roestiger en zo. Maar dat zou ik toch nog wel... toch nog wel een keertje willen zien. Gewoon good old Zinedine Zidane. Dan gaan we door naar het volgende moment. En dat is toch ook wel een beetje het weekend van het bekervoetbal was, toch?
Ja, want los van Florian Wiertz, die het gewoon weer liet zien. En in de 97e minuut tegen Dortmund de ongeslagen status wist te behouden.
Is nu ook al zo vaak gebeurd dat ze in de laatste minuten dus... gelijk maken?
En uitgerekend hij dan weer.
Ja.
Het is natuurlijk ook het weekend van de Klassico, maar daar komen we zo op. Maar is het toch vooral het weekend van het bekervoetbal. Natuurlijk de finale van de KNVB-beker. Maar ook de rollercoaster die Coventry City tegen Manchester United was. Eerst maar natuurlijk even de KNVB-beker. Finale met veel, een echte finale wel. Met veel strijd, veel spanning en helaas ook veel vuurwerk.
Vind je dat leuk, een finale?
Gewoon, ja.
Want het is vaak qua voetbal misschien iets minder goed.
Ja, maar wat ik zeg, omdat er veel op het spel staat, gaat het uiteindelijk... toch, dan maakt niveau minder uit, denk ik.
Ja.
En je weet van tevoren gewoon dat er een grote kans is dat er iets legendarisch gebeurt. Stel dat de NEC hem eruit had gesleept. Dan was dat in Nijmegen omstreken nog steeds, weet je wel, over 20 jaar nog steeds het verhaal. En wisten ze nog precies hoe de opstelling was en wie er gescoorde in welke minuut. En die kans, die heeft een finale, heeft altijd die spanning. Ik heb voor de rest niet heel veel gevoel bij de KNVB-beker. Wat ik echt jammer vind, want het zou toch geweldig zijn dat het dezelfde waarde als de FA Cup heeft. En zo stom, omdat dat niet iets is wat aan de grote commerciële bazen van het voetbal ligt. Dat ligt gewoon aan ons fans. Ja. Dat wij gewoon met elkaar moeten besluiten dat de KNVB-beker heel veel waard is. Maar los daarvan heb ik wel, vind ik de badjassen altijd toch wel iets hebben.
Ja, de badjassen-traditie.
Gewoon omdat het een traditie is. Maar niet uit dat het badjassen zijn, maar gewoon dat er traditie is bij die finale is al genoeg.
Ja, maar wat je zegt, dat de fans dit gewoon een groter toernooi kunnen maken of een grotere prijs kunnen maken, dat kunnen volgens mij de deelnemers ook. En ik vind dat Feyenoord eigenlijk daar wel het goede voorbeeld bij geeft, want dat is... zijn vorig jaar kampioen geworden. Die wilden eigenlijk dit jaar ook kampioen worden. Nou, dat gaat niet lukken. En dan voelt de beker vaak als een troostprijs. Maar als je zag hoe blij zij waren met het winnen van de KNVB-beker, dat volgens mij geeft dat de waarde aan die wedstrijd. En ik moest toch ook weer zijdelings even denken aan Memphis Depay over het schaamteloos jezelf durven zijn en het gewoon doen en er gewoon voor gaan. En toen ik Feyenoord zo blij zag zijn, dacht ik in eerste instantie ook eventjes van ja, jongens, het is maar de bekerfinale, rustig aan. Sloof je niet zo uit. Het is toch een troostprijs. Maar nee, die gedachten moet je dus niet hebben. Het is gewoon vet om dit wel serieus te nemen en dus ook volle bak te juichen. En dat deed Feyenoord. En volgens mij wordt het daarom een mooiere prijs. Dus dat houd dat vast, zou ik willen zeggen. Dan even naar Engeland, naar die FA Cup. Een minder affiche, maar een geweldige wedstrijd. Coventry, Man United. Van 3-0 voor Manchester United naar 3-3. En weer begeleid door Wietse van der Goot in topvorm.
Het is natuurlijk altijd lekker als een wedstrijd zo op en neer gaat. Want het ging van 3-0 dus naar 3-3. En toen leek Coventry in de verlenging een winnende goal te maken, wat toen weer buitenspel was. En toen begonnen die penalties met die bizarre eerste gemiste penalty van Casemiro. En dat sloeg weer om naar twee gemiste penalties van Coventry.
Die pingel van Casemiro door het midden, dat was natuurlijk een beetje hetzelfde als Bernardo Silva van de week in de Champions League. Ja, mag je zo'n penalty missen of is dat eigenlijk gewoon ondenkbaar?
Eigenlijk dat tweede, want ik zeg maar door het midden kan, maar dan moet het een goede Panenka zijn. Een Panenka mag natuurlijk ook alleen als hij zit. Of als je een verdediger bent, je neemt eigenlijk nooit penalties en je moet in die strafschopserie achter de bal gaan staan, dat je dan gewoon je ogen dicht doet en niet voor richting, maar voor snelheid kiest en gewoon keihard door het midden die bal erin ramt. Dat vind ik allebei geoorloofd. Maar dit...
Ja, ik vind het wel een interessante ontwikkeling. Want je ziet het al jarenlang dat spelers af en toe heel rustig die pingel door het midden nemen. Omdat ze gewoon gokken op de keeper die een hoek kiest. En voor mijn gevoel zijn er nu steeds meer keepers die langer blijven staan. Of gewoon helemaal dus blijven staan. Waardoor die penalty door het midden ineens een stuk risicovoller geworden is. En ik denk dat dit ertoe gaat leiden dat spelers weer vaker gewoon in de hoek gaan schieten. Omdat ook als je hem wat minder goed in de hoek schiet, dan kan hij er gewoon ingaan. Ook als de keeper wel die hoek induikt. En dat is met zo'n pingel in het midden niet. Je neemt eigenlijk gewoon een gigantische gok door maar te hopen dat de keeper een hoek induikt. En als keepers dat gewoon minder vaak gaan doen, dan gaat deze pingel ook weer uitsterven. Dus we hadden het laatste over innovatie in die penalty wereld. Er gebeurt gewoon niet zo heel veel. Maar dit is dan toch wel een grappige ontwikkeling. Want ik denk echt dat spelers nu een paar keer extra nadenken voor ze hem op deze manier door het midden schieten.
En laten we het dan ook even over Wietse hebben.
Ja, zeker.
Want we hebben laatste loftrompet over hem gestoken.
Ik kwam hem trouwens tegen op werk. Dit is wel leuk om misschien even te vertellen. En toen vertelde hij dus aan mij dat hij echt heel vaak was aangesproken op onze podcast over hem.
Niet door zijn commentaar, maar onze reactie erop.
Ja, je moet die podcast even luisteren. Daar hebben ze het over de commentaar. Ja, dus dat was leuk om te horen. Ja.
Maar hij was weer echt in bloedvorm. En Wietse die commentaar doet, is natuurlijk altijd fijn. Maar Wietse die commentaar doet van Engelse wedstrijden is helemaal geweldig. En dan met die romantiek van de FA Cup plus zo'n waanzinnige wedstrijd was geweldig. En voegde het net als vorige keer weer heel veel toe aan die wedstrijd. Even een paar quotes bij die uiteindelijk afgekeurde goal in de verlenging van Coventry. Riep hij heel hard met een beetje een soort overslaande stem. Daar gaat hij, daar gaat hij. Dat was erg goed. Daarna kwam nog een kans voor United. En toen verzuchtte hij zichzelf met och, mensen. Wat een sport.
Die vond ik het mooist. Die was zo.
Die was het beste. En toen de verlenging erop zat, toen was nog even te horen dat hij riep, jullie moeten het echt even overnemen nu graag. Omdat hij gewoon, dat hij dat even aan de studio zei. Omdat hij gewoon helemaal gesloopt was. Ja. En we weten hoeveel hij van penalty series had. Ja. Hij moest er gewoon even opladen voordat hij weer alles ging geven.
Ja, het maakte de wedstrijd echt weer een stukje mooier. En het enige wat jammer is, wat je toch wel kan zeggen, is dat Coventry had gewoon moeten winnen. Dat was perfect geweest. De absolute scenes, die waren er al een beetje. Maar dat was dan natuurlijk gewoon keer 10 geworden. En kijk, nu is het een thriller, een hele vette wedstrijd. Maar toch ook wel eentje die je weer best snel gaat vergeten. Want het klopte gewoon niet in het script dat Manchester United dit alsnog won. En dat uitte zich denk ik het mooist na die winnende pingel van Højlund. Want die schiet hem binnen en die heeft wel echt even die ontlading. Die gaat gewoon juichend naar die fans. En die fans worden ook gewoon helemaal gek. Maar wat je normaal altijd ziet meteen daarna is dat iedereen vanaf de middencirkel naar de laatste nemer of naar de keeper sprint om het gewoon uitgebreid te vieren. Maar dat gebeurde nu niet. Er was een soort van schaamte en verwarring van, ja, we hebben gewonnen, maar we moeten ons eigenlijk echt schamen over de manier waarop. En ga je dan dat wel gewoon met z'n allen echt vieren? Of doe je dus wat er dus nu bij Manchester United gebeurde, namelijk, we mogen niet echt blij zijn. We shocken een beetje naar onze fans toe om ze toch nog even te bedanken. Maar we kunnen niet echt het uitgebreid vieren. Want deze overwinning sloeg nergens op. Hoe zie jij dat? Moet je dat met gepaste afstand vieren? Of moet je gewoon all-in gaan? Want fuck it, we hebben gewoon de finale gehaald. En daar gaat het om.
Ik was het helemaal met United heen. Ik vond het prachtig hoe ze het deden. Ik vond het de enige gepaste reactie. Want zeg maar, alleen al door het krachtsverschil was hard juichen al niet echt gepast geweest. En zeker niet, zeg maar, ook als ze die 3-0 voorsprong niet uit de handen hadden gegeven, dan nog hadden, stel dat het gewoon 1-1 was geweest en penalties, dan ook hadden ze niet mogen juichen. En na een 3-0 voorsprong weggeven natuurlijk al helemaal niet.
Het is toch al, het is een beetje alsof je een bokswedstrijd moet boksen tegen, weet ik veel, een 12-jarig jongetje. En dat je pas na de laatste ronde op met twee blauwe ogen tot winnaar wordt uitgeroepen door de jury op punten. Ja, het is gewoon sowieso niet stoer. Dat gezegd hebbende vond ik het dus wel echt prachtig om te zien hoe die soort gemixte emoties op dat veld tot soort verwarring en schaamte, maar ook een beetje blijdschap of opluchting vooral, leiden. En dat was dan juist eigenlijk wel weer heel mooi.
Ja.
Denk je dat het lot van Ten Hag...
Ja, daar zet ik een beetje op
zijn draadje. Dat die, als die goal, die paar centimeter van die buitenspel afgekeurde goal, als dat net daarvoor was geweest, denk je dat hij dan geen coach
het
was
is,
geweest?
Het is een...
Hoe het voetbal kan lopen?
Ja, het is... Volgens mij gaat het op een gegeven moment niet meer echt over de prestaties, maar gaat het meer over gewoon een dynamiek die op gang komt en die niet meer te stoppen is. En daar zijn we bij Ten Hag volgens mij wel aanbeland. Van er is bijna geen weg meer terug. Alle wegen leiden uiteindelijk wel tot een of naar een ontslag te leiden. En tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat de leiding van Manchester United wel voelt van... En ook ziet, denk ik, elke dag dat Ten Hag gewoon een hele goede trainer is. En misschien zelfs wel de juiste man voor deze klus. En dat ze hem dus eigenlijk helemaal niet willen ontslaan. Maar hij heeft gewoon heel slecht, echt gênant slecht materiaal. Dat heb ik nu al een paar keer gezegd, maar dat meen ik echt. En ik geloof ook dat als je hem nu ontslaat, dat het helemaal niet beter gaat worden. Dus daarom is het wel interessant om te kijken wat er deze zomer gaat gebeuren bij Manchester United. En dat is... Misschien ook wel een leuk bruggetje trouwens naar het laatste onderwerp. Namelijk La Masia. De jeugdopleiding van Barcelona. En het fenomeen van een goede jeugdlichting hebben die op het punt van doorbreken staat. 11 of clubs waar het slecht gaat, die vallen vaak terug op hun jeugdopleiding. En misschien moet Manchester United dat deze zomer wel gaan doen. En is met Kobbie Mainoo daar de eerste stap in gezet. Maar we hebben over La Masia daar nog een hele hoop over te vertellen. Dus brand los, zou ik willen zeggen. Moment 4.
De Classico is natuurlijk eigenlijk al genoeg om een heel hoofdstuk aan te besteden. Altijd, ook al zijn de verhoudingen misschien op papier van tevoren een beetje scheef. Alhoewel het in deze wedstrijd toch behoorlijk gelijk opgaat. Real lijkt mij de favoriet. Ik ben de laatste seizoenen ook erg liefhebber van Real geworden. Maar ik begin de laatste tijd ook weer op te warmen voor Barça. En dat komt door die weg die ze weer zijn ingeslagen. Want het was natuurlijk verschrikkelijk hopeloos met al het financiële gedoe. En verschrikkelijk transferbeleid.
Ja.
Want hoe zou het met Braithwaite gaan?
Braithwaite.
Maar dat kloort nu.
Martin Braithwaite.
Er kloort nu toch wel weer hoop. Door La Masia. Ik denk dat Gavi en Pedri die de komst al een beetje aan... of een beetje het aankondigden. Maar nu met Fermín López, die dus nu ook deze wedstrijd gescoord heeft. Lamine Yamal, die in ieder geval in de eerste helft... Camavinga helemaal zoek speelde.
Echt indrukwekkend om te zien was dat.
Pau Cubarsí, Marc Guiu, Hector Fort. Er komt een 15-jarig super talent aan, wat al zijn debuut in de tweede van Barça heeft gemaakt. Guille Fernandez. Lijkt er toch echt wel sprake te zijn van een lichting.
Een lichting.
Een lichting. En er is toch weinig zo mooi of enthousiasmerend als... Een lichting, toch? Ja. Opeens heeft iedereen het erover. Er komt een lichting aan. En als het dan een lichting is die uit La Masia voortkomt, dan gaan we natuurlijk helemaal op het puntje van ons stoel zitten. Want dat is misschien toch wel de beste jeugdopleiding ter wereld. Nou, Lamine Yamal, die heeft zich... die was al behoorlijk aan de weg aan het timmeren. Maar we zaten die eerste helft te kijken en elkaar te appen hoe goed hij was. Cubarsí heb ik nog weinig zien spelen, maar ik hoor de mensen die er verstand van hebben daar hem tot een van de grootste talenten ooit
dopen. Misschien wel af op een basisplaats op het EK bij Spanje.
Ja, en het is toch geweldig om te bedenken dat zowel Lamine Yamal als Cubarsí vanavond in de basis van de beroemdste voetbalwedstrijd ter wereld staan.
maar tegelijkertijd allebei nog op La Masia wonen.
Intern.
Ze zitten daar nog intern.
Ja,
ja, dat is fantastisch. Ik ben er een beetje ingedoken. En het is dus niet zo dat die toekomst van Barça er weer rooskleuriger uitziet, omdat ze gewoon toevallig er weer talenten op de deur aan het kloppen zijn. Maar dat is dus ook echt een bewuste keuze geweest van het bestuur van Barcelona. Want ja, ze waren het een beetje vergeten. De talenten waren er eigenlijk wel, maar er werd in het... Eigenlijk de weg naar het eerste elftal toe werd steeds een beetje geblokkeerd door de leiding. En daardoor gingen veel van die talenten, zoals Eric Garcia, Dani Olmo, Xavi Simons, Cucurella, Grimaldo, hun heel ergens anders zoeken. En dat is natuurlijk wel, ja, je kan wel een hele goede jeugdopleiding hebben, maar je moet ze wel de ruimte geven.
Ja.
En nu wordt daar weer voor gekozen. En is er dus na jaren van wanbeleid, en dat was er, want in de afgelopen, tussen 2010 en 2019 is alleen Sergi Roberto eigenlijk echt permanent doorgebroken in het eerste.
Heel weinig is dat.
Maar is er dus nu weer echt ingezet op jeugd. En in feite is dat eigenlijk uit een soort financiële nood, een soort noodgedwongen keuze geweest. Maar natuurlijk ook de enige juiste keuze. En dat in combinatie met Xavi, die dus die jeugd alle ruimte geeft, word ik wel weer warm.
Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Als je dit zo, als je hoort en leest wat er aan zit te komen. En ik vind het ook altijd wel mooi dynamiek bij een club. Dat het gaat vaak na jarenlang wanbeleid ergens heel slecht. Nou, dat zie je bij Barcelona ook. Het geld is op. Er kunnen geen topspelers meer gekocht worden. En dan zit er nog maar één ding op. De blik naar binnen richten. Op de eigen jeugd. En dan kom je er opeens achter dat daar ontzettend veel talent rondzwemt. En ik kan me Feyenoord herinneren. Een aantal jaar terug in die periode met Koeman. Dat er ook, ze hadden geen cent te makken. En opeens waren daar Bruno Martins Indy en Stefan de Vrij bijvoorbeeld. En vaak staat die jeugdopleiding aan de basis van, ja, of een wederopstanding van een club of aan grote successen bij een club. En is het zo dat op het moment dat het allemaal wat makkelijker gaat en als een club succesvol is, dat de jeugdopleiding inderdaad af en toe een beetje vergeten wordt. En dat is raar, want het is gewoon de levensader van een club heel vaak en de manier om op lange termijn succesvol te zijn, volgens mij.
Ja, maar dat is zo. En het is mooi dat het dan lukt bij een club om het tij te keren. Maar het is nog mooier omdat het dan nu bij Barcelona zo goed past.
Ja.
Het is al, het was altijd al hun identiteit. En het is dus niet zo dat ze opeens het roer moeten omgooien. Nee, ze vinden zichzelf juist weer terug. En de oplossing lag de hele tijd recht voor hun neus.
Ja.
En om dat even te onderstrepen. Ik zag dat op 25 november 2012... alle spelers op het veld van Barcelona uit de eigen jeugd kwamen. Victor Valdes, Montoya, Puyol, Piqué en Jordi Alba achterin. Xavi, Fabregas en Busquets op het middenveld. En Iniesta, Pedro en Messi voorin.
Ja.
4-0 winst.
Ongelooflijk vet. Ja. En juist omdat het een topclub is, is het zo vet dat ze op hun eigen jeugd terug kunnen vallen. Juist dat maakt het, juist het zo vet. En is dit als we het dan toch over lichtingen hebben, is dit dan die Barça-lichting je meest favoriete lichting?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat deze Barça, deze lichting, maar samen met de Class of 92 van Manchester United, ja, en misschien ook wel Ajax met begin jaren 90 met die Champions League,
ja, ook
de beroemdste lichtingen zijn. Maar ik kan toch niet anders zeggen dan dat die van Barça de mooiste was. Omdat, niet alleen omdat ze zo ongelooflijk goed waren. Misschien wel het beste elftal ooit.
Ja.
Maar ook omdat het lijkt alsof dat het voetbal dat ze speelden alleen mogelijk was. Doordat ze een lichting waren. Omdat ze al vanaf jonge leeftijd af aan met elkaar in dat spelsysteem gedrild waren. Dat positiespel gewoon niet kan als je niet al vanaf je zesde elke dag met elkaar op een veld staat. En daarom is zo'n club als Barcelona en misschien Ajax ook wel in mindere mate, die allebei beroemd zijn op hun eigen jeugdopleiding, door hun manier van spelen ook echt aangewezen op hun eigen jeugdopleiding. Dat het type spel wat die clubs willen spelen met gekochte spelers gewoon bijna niet te doen is.
Ja, dat hoor je toch ook. Soms vind ik dat ook wel echt onzin, maar dat hoor je toch ook vaak als Ajax aan spelers koopt, dat ze eerst een paar maanden moeten wennen aan het Ajax voetbal. Dan denk ik ook weer af en toe van ja jongens, zo ingewikkeld is het ook allemaal niet. Maar misschien zit er dus ook wel een kern van waarheid in dat al die jeugdspelers dat allemaal zo goed beheersen. Dat het als nieuwkomer toch even wennen is om het voetbal op die manier te spelen. Het zou best kunnen.
Denk je ook dat goede talenten elkaar ook beter maken?
Zeker.
Dat er, als er een paar talenten zijn, dat je automatisch een lichting krijgt, omdat iedereen zich aan dat niveau optrekt.
Ja.
Of nou, het is gewoon toeval dat je dan gewoon een paar toptalenten tegelijkertijd in het team hebt?
Nou, wat me wel opvalt, is dat een goede lichting kan ook een beetje vertekenen. En volgens mij is dat bijvoorbeeld nu bij AZ aan de hand. Die wonnen de Youth League met al die gasten vorig jaar. En dat was volgens mij meer omdat ze gewoon een heel goed elftal waren. En niet per se omdat er 6, 7, 8 uitzonderlijke talenten in zaten. En dan heb je dus het idee van, er is een hele goede lichting. Waarom spelen die jongens nog niet in AZ1? Want ze zijn toch zo goed. Maar dan valt het dus op individueel niveau misschien best wel mee. En je had natuurlijk ook, er is ook die beroemde Ajax-lichting in de jeugd, die alle records aan Dichelen schoot en alles won. En waarvan alleen Andy van der Meijden echt is doorgebroken. En het gaat, die hoofdjeugdopleidingen die zeggen ook altijd van, het gaat niet per se om winnen of verliezen met die jeugdelftal. Het gaat gewoon om talenten opleiden en elk jaar een paar toppers afleveren. Dat is waar het om gaat. En dan is het volgens mij dus eigenlijk helemaal niet zo interessant of iets nou een hele goede lichting als geheel is. En in één keer 5 spelers aflevert. Of dat het gewoon elk jaar er 1 of 2 of 3 zijn. Het is meer. Lichting is volgens mij meer gewoon een heel mooie bijkomstigheid. Als het een keer wel zo goed valt. En daarom zijn ze denk ik ook zo zeldzaam.
Maar zo'n kern in een team die jarenlang met elkaar heeft samengespeeld in de jeugd en waar een team zich voor de rest met een paar ervaren spelers aan kan optrekken, of daar ja, een extra geheel is, is toch wel een lichting te noemen. En dat is toch iets heel
moois. Ja, klopt. Maar dat gebeurt dus echt zelden.
Dat er niet sprake moet zijn van een soort cheerleader effect waarin
precies,
de som groter is dan de losse onderdelen.
Ja, dat als je ze gewoon eens goed individueel gaat bekijken, dat ze helemaal niet zo heel goed zijn. Maar kijk, een goede lichting heeft het natuurlijk gewoon beide. En die voorbeelden die je net noemde, die hadden het ook. Die waren en als team heel goed en individueel heel goed. En dat is wel echt een van de leukste en mooiste dingen in het voetbal, denk ik. Ja, als er een mooie lichting doorkomt.
Ik zie dat Bellingham de winnende goal in de laatste minuut heeft gemaakt.
Oh.
Er is in Engeland toch ook wel sprake van een lichting, zeg?
Zo, ja. Ja, Bellingham, Saka, Foden,
Palmer.
Ja, maar dit zou je in de jeugd nooit een lichting kunnen noemen. Want ze komen volgens mij letterlijk allemaal of bijna allemaal uit verschillende jaren. Alleen ook dus als het dan samenkomt in een elftal en het zit redelijk bij elkaar qua geboortejaar, dan vind ik dat je het ook gewoon een lichting mag noemen.
Tuurlijk. Ja. Je hebt er gewoon internationale. België had een lichting.
Ja.
Nederland heeft natuurlijk ook wel lichtingen gehad. En nu heeft Engeland toch wel echt sprake van daar is wel echt wel sprake van een lichting.
Leuk. We gaan het allemaal in de gaten houden.
Luisteraarsvraag.
Ja. Die kwam van Jonne Graal op Instagram. En die had een hele simpele, maar leuke vraag, vond ik. Waarom starten keepers eerder dan veldspelers met hun warming-up en eindigen ze ook eerder? En ja, ik heb natuurlijk jarenlang in elftallen gevoetbald waar dit ook aan de hand was. Dat een keeper eerder naar buiten ging en ook weer eerder naar binnen ging. En waarom? Ik heb het nooit gevraagd en ik heb er eigenlijk ook geen goed antwoord op. Misschien omdat ze wat langer met hun materiaal bezig zijn. Dus met die keepershandschoenen en dat soort dingetjes. Alleen hoeveel.
Dat ze minder bij de teambespreking minder nodig zijn?
Ja, daar zijn ze dan wel vaak wel gewoon bij. Dus ik weet niet of dat het is. Het lijkt me ook dat een keeper niet per se een langere warming-up nodig heeft dan een speler. Want een keeper doet veel minder in een wedstrijd. Je zou juist denken dat je ramt een paar keer op dat hok in een warming-up en je bent wel warm. Maar ik weet, ja, ik weet het dus eigenlijk niet. En ik weet wel trouwens dat Mickey van der Hart, de keeper van Heerenveen, vaak naar ons luistert. Dus misschien, misschien kan hij het antwoord geven. Of heb jij nog een goed antwoord?
Ja, je wil gewoon even dat balletje voelen.
Je wil gewoon even dat balletje
voelen. Je moet gewoon even dat balletje even voelen pakken. Even een paar keer hebben en dan die kleedkamer in. Ik heb geen idee. Nee. Ik hoop dat Mickey het antwoord heeft.
Ja, of als
volgende week.
Oh ja, als een andere luisteraar het weet. Ik ben namelijk wel serieus benieuwd naar dit antwoord.
Maar het zou leuk zijn als Mickey van der Hart zelf dat wil doen. Volgende week, wil ik zeggen, zijn we er niet. We slaan een week over. We zijn allebei dan brak van Koningsdag. Plus ik ben dan de hele alles aan het opruimen, want ik geef een groot feest bij de Drijf. Dus het gaat me niet lukken om voetbal te kijken en voor te bereiden. Dus we zijn er over 2 weken weer en dan gewoon een vertrouwde tijdstip. Dat was hem. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Doneer. Dat kan op vriendvandeshow.nl/Studio Socrates. Dat helpt ons enorm bij het maken van deze podcast.
Ja.
Volg ons op Instagram en op X, studio-socrates. En je kan ons ook mailen, studiosocratespodcast@gmail.com.
Tot volgende week. Oh nee, over 2 weken. Ja. A beleza é você, menina. Seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina. Menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. Beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Vento, vento, vento no mar. Te
te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura.